De schriftlezing, gemeente, is Jozua hoofdstuk 11. We lezen de versen 15 tot en met 23. Jozua hoofdstuk 11. Wij lezen de versen 15 tot en met 23. En dan lezen wij het woord van de Heere. Gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had, alzo gebood Mozes aan Jozua, en alzo deed Jozua. Hij deed er niet één woord af van alles wat de Heere Mozes geboden had. En alzo nam Jozua al dat land in, het gebergte en al het zuiden en al het land Goshen en de laagte en het vlakke veld en het gebergte Israëls en zijn laagte van de kale berg die opwaarts naar Seir gaat tot Baal Gad toe in het dal van de Libanon onderaan de berg Hermon. Al hun koningen nam hij ook en sloeg hen en doodde hen. En vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen. Er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls, behalve de Hevieten, inwoners van Gibeon. Ze namen ze alle in door krijg, want het was van de Heere hun harten te verstokken, dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen, opdat hij hen verbannen zou, dat hun geen genade geschiedde, maar opdat hij hen verdelgen zou, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Te dien tijde nu kwam Jozua en roeide de Enakieten uit, van het gebergte van Hebron, van Debir, van Anab, en van het ganse gebergte van Juda, en van het ganse gebergte van Israël. Jozua verbande hen met hun steden. Er bleef niemand van de Enakieten over in het land der kinderen Israëls. Alleen bleven zij over te Gaza, te Gat en te Asdod. Alzo nam Jozua al dat land in, naar alles wat de Heere tot Mozes gesproken had. En Jozua gaf het Israël ten erve, naar hun afdelingen, naar hun stammen. En het land rustte van de krijg. Tekst voor de prediking is vers 18. Jozua 11 vers 18, waar wij lezen: vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen. Tot zover. Geliefde gemeente, Jozua, de man God, heeft trouw gedaan wat God hem opgedragen had. Dat hij het tegen een overmacht van legers het op moest nemen en het land Kanaan veroveren. Het hoogtepunt hebben we de vorige keer gezien, enkele weken geleden hier, in het eerste gedeelte van Jozua 11, toen er een geweldige overmacht zich verzameld had tegen Jozua. En de Kanaanieten hadden vele paarden en strijdwagens, ijzeren wagens, die vreselijk op het leger in konden rijden en dood en verderf zaaien. Maar door Gods genade heeft Jozua al deze wagens kunnen verbranden. Hij heeft de paarden onschadelijk kunnen maken en de legers verpletterend verslagen. En het oordeel van God is gekomen over deze Kanaanieten. De inwoners werden gedood. Nadat de Heere zoveel eeuwen geduld gehad had met hun goddeloosheid. Maar nu komen we dan toe aan het laatste gedeelte van hoofdstuk 11. En dit laatste gedeelte is eigenlijk een samenvatting van wat Jozua gedaan heeft. Het is eigenlijk een terugblik op wat er gebeurd is. Het begint in vers 16. Daar zien we al dat alzo nam Jozua al dat land in En u ziet het ook in vers 23, alzo nam Jozua al dat land in. Het is dus dit laatste gedeelte vormt dan een samenvatting van alles wat Jozua gedaan had. En Jozua had dus dat hele land, Kanaan, nu in feite veroverd. De macht van de Kanaanieten was gebroken. Er was nog veel land wat ze konden krijgen in het noorden, in het zuiden. En er waren heus nog wel Kanaanieten, maar hun macht was gebroken. En nu zien we in vers 16 en 17 een samenvatting. Het staat bij ons wat ver vandaan, omdat wij niet helemaal bekend zijn met deze geografische aanduidingen. Maar als u dat leest in vers 16 en 17, alzo nam Jozua al dat land in, het gebergte en al het zuiden, en al het land van Goshen, en de laagte en het vlakke veld, en het gebergte Israëls en zijn laagte, van de kale berg die opwaarts naar Seir gaat, tot Baal Gad toe in het dal van de Libanon, onderaan de berg Hermon. Al hun koningen nam hij ook en sloeg hen en doodde hen. Kijk, zo zien we een samenvatting van de verovering van heel het land. U weet, in het verleden heeft Jozua eerst het zuidelijke helft heeft hij veroverd. En nu gaat hij door naar in hoofdstuk 11, het begin, zien we hoe hij de noordelijke helft veroverd had. En zo is de conclusie, alzo nam Jozua al dat land in. Al het zuiden en het gebergte, dat is het centrale gedeelte. Het land van Goshen, dat heeft niets met Egypte te maken. Dat is een andere Goshen. Dat was ook hier in het midden van Kanaan, wordt ook een Goshen aangeduid. En de laagte, dus de vlakke velden, maar ook de heuvelen van Judea, het gebergte Israëls en de kale berg, dat ziet waarschijnlijk op de omgeving van de Dode Zee. Wat naar Seir, dat is waar Edom, waar de nazaten van Esau leefden, tot op die tijd, tot op dat gebied toe, dat heeft Jozua allemaal veroverd tot aan het grensgebied van de Edomieten. En dan helemaal naar het noorden, het dal van de Libanon aan de berg Hermon. Dus zo zien we dat Jozua al die steden heeft ingenomen, hun macht was gebroken. En we zien dan onze tekst in vers 18. Vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen. En zo willen we nadenken, gemeente, over Jozua's strijd. Zo vatten we dit maar samen. Jozua's strijd. We zien ten eerste de tijdsduur. Ten tweede het oordeel. En ten derde de overwinning. Jozua's strijd. We zien ten eerste de tijdsduur. Ten tweede het oordeel. En ten derde de overwinning. Dus wanneer we eerst zien dan de tijdsduur. Er staat in onze tekst, vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen. En de verovering van het land Kanaan is nu eigenlijk klaar. En het wordt beschreven in Jozua van hoofdstuk 6 tot en met 11. En dat zijn dus 6 hoofdstukken. In 6 hoofdstukken, vrij kort, wordt dan de verovering van het land Kanaan beschreven. En het lijkt, als we dat zo lezen, dat het zomaar met een paar maanden gebeurd was. Maar de tekst zegt, vele dagen heeft Jozua krijg gevoerd tegen al deze koningen. Het was in feite een geweldige opdracht. Menselijkerwijs gesproken had het ook niet gekund. Menselijkerwijs gesproken had het ook niet gemoeten. Het militair gezien kon het helemaal niet. En zo mogen we ook een vergelijking trekken met wat er gebeurd is de laatste 50 jaar, de laatste 60 jaar in het Midden-Oosten. Militaire deskundigen hebben herhaaldelijk aangegeven dat een land als Israël, zoals wij die nu kennen, niet had moeten bestaan, niet had kunnen bestaan. Dat de overmachten veel te groot en veel te sterk waren voor hen. Maar toch mogen wij ook zien in onze tijd hoe God ook opnieuw zich ontfermt over Israël. Na alles wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Dat ontzettende wat we maar niet kunnen begrijpen. Maar dan zien we toch ook een vergelijking met wat Jozua deed. Wat nu Israël doet, maar het verschil is, Israël nu kent de Heere niet. Israël nu is eigenlijk een seculier land. En daarom bidden we ook voor de bekering van Israël en we geloven dat de Heere dat ook doen zal. Maar we gaan nu terug naar Jozua. Jozua voerde oorlog tegen al deze koningen. Dat was inderdaad niet zomaar gedaan, maar er waren geweldige overmachten. En daarvoor moest Jozua een grote, hoge graad van inspanning tonen. En hij moest volharden. Steeds moest hij het weer tegen een overmacht opnemen. Steeds weer moest hij tegen de onmogelijkheden in. Steeds weer werd het weer sterker, een nog geweldiger overmacht. Hoe moet het gaan? En toch heeft deze dappere knecht doorgegaan. En hij zag op de Heere der heerscharen. En hij kreeg opeens, u weet het nog, zoveel geloof, dat hij zelfs tegen de zon kon zeggen, zon sta stil. Ja, zo heeft de Heere Jozua versterkt. En zo is het verdrijven van deze volkeren, van deze koningen, niet maar in een paar maanden gebeurd. Maar het heeft jaren geduurd. Het was een lange strijd. Had de Heer ook al gezegd in Deuteronomium 7, vers 22. Daar zei Mozes al tegen het volk dat de Heer uw God zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, langzamerhand zullen ze uitgeworpen worden. Haastelijk zult gij hen niet mogen teniet doen, opdat het wild van het veld niet tegen u vermenigvuldigen. Als de mensen opeens verdreven zouden worden met enkele maanden. De Israëlieten was maar een klein volk in vergelijking met al die andere volkeren. Ze konden dat land nooit allemaal beslaan. Dan zouden wilde dieren weer en ongedierte en wilde dieren en vreselijke beesten zouden weer de overhand krijgen. Dus daarom zei de Heer, dat land moet in cultuur blijven. Dus langzamerhand zal ik die volkeren voor u uitdrijven. En de tekst zegt vele dagen. Vele dagen voerde Jozua krijg. Hoe lang was het eigenlijk? Kunnen we dat nagaan? Ja, dat kunnen we nagaan. En dan kunt u nagaan door schrift met schrift te vergelijken. In Jozua 14, dat komt dus nog, maar in Jozua 14, daar leest u over Caleb. En Caleb was een van de 12 verspieders. U weet dat Caleb en Jozua waren verspieders, plus nog 10 anderen van elke stam 1. En die waren in Numeri 13 uitgezonden om het land Canaan te verkennen. En jongens en meisjes, jullie weten dat nog wel. Dat Caleb en Jozua die zeiden, wij kunnen het land binnentrekken, we kunnen het verslaan. Met de Heere kunnen we het doen. En de andere 10 verspieders zeiden, we kunnen nooit dat land binnengaan. En toen moest het volk weer terug, de woestijn in. En toen, hoe lang heeft het volk dat toen in de woestijn geweest? Dat was 38 jaar. 38 jaar. Want in Deuteronomium 2 zegt Mozes dat. Dat de dagen die wij gewandeld hebben vanaf Kades Barnea, en daar gebeurde dat met die 12 verspieders, dat waren 38 jaren. En dat haalt Caleb aan in Jozua hoofdstuk 14. En daar zegt Caleb in vers 10, de Heere heeft mij in het leven behouden, gelijk hij zoals hij gesproken had. Ik was 40 jaren oud toen Mozes, de knecht des Heeren, mij uitzond van Kades Barnea om het land te verspieden. En zie, de Heer heeft mij in het leven behouden. Het zijn nu 45 jaren sedert de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft. En zie, ik ben nu 85 jaren oud. En ik ben heden nog zo sterk als ik was ten dagen toen Mozes me uitzond. Dus Caleb zegt, het was nu 45 jaar geleden daar in Kades Barnea. En Mozes zegt, ze hebben 38 jaar rondgezworven. Dus hoeveel dagen duurt het? 7 jaar. 7 jaren lang heeft Jozua gestreden. Het was een jarenlang voortdurend gevecht. En al de mannen van Ruben, die aan de overzijde hun gebied hadden, die trokken mee 7 jaar lang met het leger van Israël voordat ze terug konden naar het Overjordaanse, waar zij hun stamgebied hadden. 7 jaren lang heeft het volk zich moeten inspannen. 7 jaar lang was er geen vrede. 7 jaren lang heeft Jozua voortdurend in spanning gezeten. En heeft hij moeten strijden in de kracht van de naam des Heren. Dus Jozua was een man die niet ergens aan begon en het daarna maar opgaf. Het is één ding om een zaak te beginnen, maar niet een andere zaak om het te voleindigen. En zo heeft Jozua het gedaan. Hij heeft niet opgehouden na 1 jaar. En na 2 jaar begon hij niet te klagen. Hij zei, ik ben al jaren aan het vechten. Moet ik nou nog verder gaan? Nee, Jozua, de knecht des Heren, is doorgegaan. 7 lange jaren. Hij en het volk hebben niet gezegd naar Jericho en Ai, dan kunnen we wel even rustig aandoen. We hebben de sleutelstad en we hebben een bruggenhoofd hier in dit nieuwe land, we kunnen wel rustig aandoen. Nee, ze hebben volgehouden. Ze zijn doorgegaan. En zo zien we hier in Jozua een voorbeeld van de christelijke volharding. Dat wanneer de Heere een roeping gegeven heeft in het leven, dan behoren we die roeping op te volgen. En niet na een korte tijd weer op te geven, maar we behoren te volharden. En er zullen heus wel tegenslagen zijn, ook wel teleurstellingen. God heeft aan zijn volk geen gemakkelijke reis beloofd, maar hij heeft wel beloofd dat er een behouden thuiskomst zal zijn in de haven, in de hemelse haven. En daarom heeft een kind van God, die door God is overgezet vanuit de dood in het leven, zo heeft zo'n kind van God een taak om te strijden tegen de vorst der duisternis, tegen de verleidingen van de wereld en tegen zijn eigen boos hart. En dat is een gevecht dat moet volgehouden worden. U kunt niet zeggen na 40 jaar, nou ik heb zoveel gestreden, ik kan nu wel wat rustig aandoen, ik kan nu wel me wat ontspannen en ik hoef niet zo strikt meer te leven. Nee, dan valt u. Er zijn er die goed begonnen, maar na verloop van tijd afvielen. Want steeds blijft de vorst der duisternis schieten. Steeds blijft hij zijn pijlen afvuren. En we hebben nog steeds een hart dat geneigd is tot alle kwaad. En daarom is er volharding nodig. Er is lijdzaamheid nodig. Taaie doorzettingsvermogen. Geduld moet beoefend worden. En wanneer u deze christelijke strijd in uw leven kent, dan mag u ook uit het voorbeeld van Jozua bemoedigd worden. En dan mag u weten, de strijd blijft. En soms kan de strijd nog sterker worden, nog heviger worden, vlak voor de doortocht naar het hemelse Jeruzalem, naar het hemelse Kanaan, totdat de eindoverwinning behaald is. Daar vlak voor kunnen nog de zwaarste gevechten gestreden moeten worden. Jozua had toch ook de laatste gevecht. Dat was toch ook het zwaarste gevecht. Tegen zo'n overmacht. Zo is het ook vaak in het christelijke leven. Hoeft u niet tegenop te zien. U wordt geroepen om op de Heere te zien. Daarin ligt uw troost. Maar de goddelijke roeping die hij op u gelegd heeft, is volhouden. Niet de strijd opgeven. We hebben lijdzaamheid nodig. En daarbij mag u zien op de overste leidsman en volleindige des geloofs. De Heer Jezus Christus. Die het geloof in het leven opwekt. Die het geloof ondersteunt en die u draagt. En die uw geloof ook zal versterken zodat u door kunt gaan. Daarom niet de moed laten zakken. Maar doorgaan, de strijd is er nog. Allengskens, langzamerhand. Maar dagelijks mag u drinken uit de fontein des levens. Misschien bent u moe. Misschien zegt u, hoe hou ik het vol? Maar besef dat in onszelf er nooit kracht geweest is. Maar dat uw kracht buiten u ligt, in hem, in de Heere, om hem trouw te zijn. Om hem steeds meer te leren lief krijgen. Om steeds meer te onderzoeken de geheimenissen Gods. Om steeds meer te onderzoeken en u te verwonderen over de verborgenheden van de Godzaligheid. Daartoe worden we geroepen wanneer we genade in ons leven kennen. Laat ons dan met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Het gaat niet in ons leven om maar een gemakkelijk leventje te hebben. Het gaat erom de loopbaan te lopen. En daarin vraagt de Heere niet van uw prestaties. En vraagt niet van u dat u succes hebt, zoals de wereld daarover spreekt op een heel ander gebied. Vaak zal het zo zijn dat u ervaart dat u gebrekkig bent en dat u zo vaak faalt en dat u zo steeds weer terug moet naar het fontein van de bloed van Christus om daar vertroosting en bemoediging te ontvangen. Maar wat een zegen om steeds weer bij hem terecht te mogen, steeds weer te mogen leren van hem, genade voor genade, om die christelijke strijd, de strijd des geloofs, vol te houden. En niet gauw klagen, maar lijd verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En houd vol, houd moed, want de Heere leeft en hij garandeert de overwinning. En daar gaan we over spreken, maar eerst nog over het oordeel. Want er staat hier het tweede gedachte. Vele dagen voerde Jozua strijd tegen de koningen van Kanaan. En in die tijd kwam het oordeel daarover. Dat leest u in de versen 19 en 20. Geen stad zocht de vrede met Israël. En alleen de inwoners van Gibeon hadden dat gedaan. Maar al de andere steden hebben zich verzet tegen de Heere. En ze hebben zich niet gewonnen gegeven. Vers 19, er was geen stad die vrede maakte met de kinderen Israëls. Ze namen ze alle in door krijg, door oorlog. En dat was een oordeel. Dat ze geen vrede wilden maken. Dat ze niet in zak en as voor Jozua zijn neergevallen. Dat ze het niet hebben opgegeven. Dat was een oordeel. Dat ze zich verhard hebben. Dat was een oordeel. Vers 20. Want het was van de Heere hun harten te verstokken. Dat betekent verharden. Dat zij Israël met oorlog tegemoet gingen. En daarom zouden ze verbannen worden. Ze ondertekenden hun eigen vonnis. Wanneer ze dachten, samen zullen we toch dat woestijnvolk wel de baas kunnen. De Heere verhardde hun hart. Ze hadden toch beter kunnen weten. Ze wisten toch van de doortocht door de Rode Zee. Ze wisten toch van de doortocht door de Jordaan. Ze wisten toch dat de zon 12 uur stilgestaan had. Ze wisten toch dat de God van Israël voor hen streed. En toch verharden ze zich. Dat is nou het gevolg van de zonde. Het kwaad wil zich niet gewonnen geven. Dat hebben we eerder gezien bij Farao. Uit Exodus 9. De Heere strafte Farao hoe? Door zijn hart te verharden. Nadat Farao eerst zijn eigen hart verhard had. Toen heeft God het hart van Farao nog meer verhard. En het werd zijn ondergang. En zo was het met deze koningen van Kanaan ook. Ze hebben zich verhard. En toen konden ze niet meer terug. Toen gaf de Heer hen over aan de dwaze keus van hun hart. En dat zien we nog gebeuren. Wanneer een mens op een weg van de zonde ingaat. En hij blijft daarin volharden. Dan kan de Heer ook na verloop van tijd zeggen, dan moet je het zelf maar weten, doe het maar dan wat je wilt. Er kunnen alle mogelijke verslavende zonden zijn. Dan geeft de Heer de mens over aan het goeddunken van zijn eigen hart. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij leren buigen voor de Heer en dat we ons leven onderzoeken en dat we precies aanduiden, aangeven en het beleiden voor de Heere wat verkeerd ligt. Onze gedachten die verkeerd liggen. Onze houding die niet de houding van Christus is, maar een houding van verharding. Dat we daar niet overheen leven, maar dat we dat beleiden en uitspreken. De verkeerde woorden die over onze lippen gekomen zijn. De boezemzonden. Dat we die neerleggen en beleiden. De zondige neigingen van ons hart. Moeten we maar niet maar blijven doorleven. Beleiden voor de Heere. Als we dat niet doen en er overheen leven. En eigenlijk doorgaan op zo'n ingeslagen weg. Dan kan ook het oordeel van de verharding over ons komen. En dan zal er straks wellicht geen tijd meer zijn om tot bekering te komen. En dan kan het oordeel nu al beginnen in dit leven, wanneer de Heere mensen overgeeft aan hun eigen zonden. En hij laat ze doorgaan op hun eigen gekozen wegen. We kunnen niet ongestraft volharden in het kwaad. En we kunnen de Heere wel laten staan buiten ons leven. En we kunnen wel de Heer en zijn roepstemmen wel afsluiten. En we kunnen misschien wel jarenlang in een kerk zitten en toch niet luisteren naar de Heer en zijn roepstemmen. Maar dat gaat niet ongestraft. Er komt een toenemend oordeel wat opeens kan uitbarsten. Het is vreselijk om tegen de wil van de Heere in te gaan. En om niet te willen luisteren naar de goedertierenheid van de Heer in de gave van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Als een mens zich niets aantrekt van de prediking of van Gods woord, dan kan er verharding komen, dat een mens ongevoelig wordt. En dat de genadetijd in feite voorbij is. Zo is er gebeurd bij Farao. Zo is er gebeurd bij de koningen van Kanaan. Ze wilden niet bukken en toen kwam het oordeel. Daarom vreest God. Vreest hem die macht heeft. Om nadat hij gedood heeft in de hel te werpen. Hij komt tot u met woorden van vrede en zegt, mens, hoort naar mij. Ik heb mijn Zoon gegeven het oordeel, opdat u er niet in hoeft. Buig dan. zoek mij en leef. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, laat u leiden. En dan zou het recht geweest zijn wanneer de Heere alle mensen verhard had. Ook ons, ook wij allemaal. Maar van nature luistert geen mens naar de Heere. En dan zouden wij de Heere van geen onrecht kunnen beschuldigen wanneer hij ons hart allemaal zou verstokt hebben. En nou is het ook Gods vrije genade wanneer hij uw hart week gemaakt heeft. En wanneer er een punt komt in uw leven dat u niet meer zo verder wilt leven. En u op uw knieën valt. En gaat roepen om genade. Dat u zegt, Heer, ontferm u over mij. Dat is genade. En wanneer de Heere zo in uw leven is overgekomen. En dat uw ogen geopend zijn voor die borg, voor Christus, voor de noodzakelijkheid dat hij in uw bestaan komt en uw leven vult. Wanneer uw ogen daarvoor open zijn gegaan, dan is dat een wonder van genade. En wanneer de Heer in uw leven begonnen is en door genade hebt u een andere weg leren bewandelen, vergeet nooit waar u vandaan komt. Vergeet nooit, het was vrije genade. Als het aan ons gelegen had, dan stond ik hier niet. En dan zat de kerkenraad hier niet in de kerkenraadsbank. En dan zat u niet hier in de kerk. Het is genade. En wanneer we genade mogen kennen, dan is dat alleen maar te verklaren uit de Heere Jezus Christus. Omdat hij getroffen werd door het oordeel van God. Hij moest omkomen in die verschrikkelijke buitenste duisternis. Omdat wij dat verdiend hadden door onze zonde. En wanneer u weet hoe God uw ogen geopend heeft, besef elke dag, het komt door u, Heere Jezus. God bewijst zijn liefde jegens u, toen u nog een vijand van hem was, dat hij zijn zoon voor u heeft overgegeven tot in de dood. God bewijst zijn liefde, hij gaf zijn zoon. Laat dat wonder ons mogen vertederen en vernederen. Opdat we niet in dat vreselijk welverdiend oordeel van God zouden vallen. Maar dan denken we nu ook na over de overwinning. Want vele dagen voerde Jozua krijg tegen al deze koningen. Staat in de verleden tijd voerde. Maar nu is het voorbij. Nu is de overwinning behaald. De koningen werden verslagen. De inwoners werden gedood. Jozua had dat hele land gekregen als belofte. Abraham had het al gekregen als belofte. En Isaac en Jacob en de Israëlieten daar in Egypte. En Mozes. En toen het volk uitging door de Rode Zee, toen kregen ze als belofte dat hele land zal ik u geven. En Jozua kreeg ook die belofte. Maar het moest nog wel veroverd worden. Het viel hem niet zomaar in de schoot. Het moest voor gestreden worden. En Jozua heeft gestreden en hij heeft overwinning behaald. En dan kunnen we ook denken aan een andere belofte. Die God ook gedaan heeft. God heeft in de stilte van de eeuwigheid aan zijn zoon beloofd dat hij aan hem een zeker getal verloren mensen, kinderen zou geven. En dat zeker getal mensen, kinderen, dat was zijn volk. die hij van eeuwigheid af al kende en lief had. U kind van God, de Heer heeft u al gekend in de eeuwigheid, voordat hij u in het aanzijn riep. Toen had hij u al lief, zo lief, dat hij de wereld geschapen heeft en de zondeval verdragen heeft en zijn zonen voorover gegeven heeft. Zo lief had hij u van eeuwigheid af. En de Heere had u gegeven in de stilte aan zijn zoon. Maar zijn zoon moest wel al die harten veroveren. Elk hart individueel, persoonlijk, één voor één. En met dat werk is de Heere Jezus nu nog steeds bezig. Dat lezen we niet in de kranten en in de tijdschriften. Maar dat werk gaat door. Ook onder ons. Dat de Heere Jezus bezig is door alle volken en naties heen mensen in te winnen. De weerstand van het hart te overwinnen. Wat een werk is dat door zijn Heilige Geest. Wat een strijd voert de Heere Jezus al vele dagen om mensen harten te overwinnen. Al waren ze hem gegeven, hij moet ze allemaal veroveren. Heeft hij u al veroverd? Heeft hij in uw leven al de overwinning behaald? Hoe gebeurt dat dan? Nou, dan gaat de Heer een leger laten aanrukken, net als Jozua dat deed. Een leger van profeten en apostelen en evangelisten en zondagsschoolonderwijzers en predikanten en ouderlingen en diakenen en vaders en moeders. Heel een leger. En die gaan spreken tot jou. Allemaal pijlen. En vaak helpt dat niet. Omdat de mens zo hard is. En dan gaat de Heere Jezus pijlen afschieten van overtuigingen en van ontdekkingen. En dan gaat de Heere Jezus pijlen afschieten om u te verwonden. Dat je in je leven herkent en ziet dat je tegen God gezondigd hebt en je wordt ontdekt aan het kwaad. En dat wil je eerst niet aan, je gaat weerstand bieden. Net als die Kanaanieten gingen ook weerstand bieden. Doet de mens ook? Wil het niet. De mens gaat dan iets praten over zijn deugden, dat hij toch altijd trouw naar de kerk geweest is en dat hij toch zijn best gedaan heeft en dat hij wel het goede wil en dat hij, het zijn allemaal muren die een mens opwerpt tegen die ontdekkende pijlen van de Heere Jezus. Maar die muren zijn van papier. Die verschrompelen in no time. Weg. En dan gaat de Heere Jezus door met zijn verovering. En dan is de vrede wordt weggenomen. En dan gaat de mens roepen om genade. Mens beseft dat hij niets heeft en dat hij verloren ligt. Dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En dan trekt Immanuel dat hart binnen. En dan wil zo'n mens buigen, onvoorwaardelijk overgave aan de Heere Jezus Christus. Is het al zo ver in jouw hart gekomen? Onvoorwaardelijke overgave. Heb je de strijd al opgegeven? Heeft de Heere Jezus al de overwinning in jouw leven behaald en in uw leven, zodat nu uw leven is Christus. Uw leven is hem te mogen kennen, hem te mogen liefhebben, de strijd te strijden die hij mij geeft, mijn dagelijks werk te doen, in mijn gezin me op te stellen zoals hij het wilt, mijn leven onderzoeken en steeds weer te putten uit die fonteinen van liefde en vrede. Het is zo'n rijk leven om door de Heere Jezus overwonnen te worden. Heeft hij u overwonnen? Hij is bereid dat te doen. Ook al voelt u niets en hebt u niets en denkt u er is niets. U mag vragen, Heere Jezus, verbreek mijn hart. En verbind mij aan u. Is toch een goed gebed? Zal de Heer een goed gebed wegwerpen? In ieder geval, Jozua moest dat land veroveren. En er wordt in de bijzondere melding gemaakt van de Enakieten. Wat waren dat voor mensen, jongens en meisjes? Nou, Enak, dat betekent een lange nek. Enakieten, er waren mensen dus met een lange nek. Maar niet alleen hun nek was lang, ze waren helemaal lang. En ze waren ook nog vrij fors en breed. Van Goliath hebben ze ook een Enakiet. Staat beschreven, meen ik, dat hij 6 el hoog was. Ik citeer uit mijn hoofd nu, ik meen dat het zo'n kleine 3 meter was. Zo groot waren ze, die Enakieten. En er waren vreselijke vechtersbazen. Die kreeg je niet zomaar onder de duim. En die joegen de mensen angst aan. En die Enakieten, die behoren tot de oudste bevolking van Canaan. Dat waren zekere families waarin er vele van die reuzen voorkwamen. En ze woonden in het West-Jordaanland, op het gebergte en ook in Hebron. En de verspieders, de 12 verspieders hadden hen destijds ook al gezien en kwamen terug. En ze zei, het waren reuzen, we zijn. En ze overdreven, want ongeloof overdrijft altijd. En ongeloof zei, we zijn als sprinkhaantjes tegenover die reuzen. Het was niet waar. Dat was overdreven. Maar in ieder geval, ze jaagden wel vreselijke schrik aan. En al deze Enakieten werden door Jozua verslagen. Er bleven nog een paar over. En een van de laatste daarvan was Goliath in 1 Samuel 7. Ik kwam ook uit het land van de Filistijnen. Daar bleven ze nog. De schrift vermeldt ook de 4 zonen van Rafa, die ook door de mannen van David gedood zouden worden. Dat waren de laatste van die reusachtige mensen. De Enakieten. Aan de andere kant van de Jordaan, in het Oost-Jordaanland, heb je ook zulke mensen gehad. Ze werden daar de Emieten of de Zamzumieten genoemd. Dat leest u in Deuteronomium 2, in 10 en 20. Het waren ook van die grote mensen, die waren al gedood. Maar nu bleven nog die Enakieten over en dat wordt aan het West-Jordaanland. En dat beschrijft de schrift hier in het bijzonder, dat wanneer Jozua het land veroverd heeft, dan wordt speciaal nog gezegd, hij heeft ook de Enakieten gedood. Waarschijnlijk heeft Jozua een aparte veldtocht georganiseerd tegen hen. En Caleb deed ook mee en Caleb heeft rondom Hebron de Enakieten die daar waren gedood. En Jozua en zijn mannen hebben die reusachtige mensen, hebben ze aangevallen in hun steden of in hun grotten of waar ze ook woonden. En hebben hen gedood. Ondanks de moeite die daarmee gepaard ging, ondanks dat ze de bergen in moesten en door bergpassen heen moesten. Ondanks het feit dat die Enakieten 1,5 keer zo groot waren dan ze zelf. Toch streden ze. En Jozua heeft deze Enakieten overwonnen. Ze boezemden schrik aan. Denk maar aan Goliath. Het hele leger van Saul was doodsbang toen die Goliath daar stond. Wie durfde tegen mij te vechten? En ook al konden die Enakieten ook Israëlieten heus wel schrik aanjagen. Ze zullen ook wel wat bang geweest zijn, maar toch er tegenaan. Uiteindelijk kan geen enkele vijand God schrik aanjagen. De reuzen zijn voor de Heere klein en nietig. En zo kunnen er ook in het geestelijke leven zijn van die machten zijn waar u tegen moet vechten. En u denkt, hoe krijg ik dat voor elkaar? U bent zo zwak. Maar wat een zegen wanneer uw sterkte niet ligt in uzelf, maar in God. Want David zegt in Psalm 18, met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God kan ik door sterke benden dringen. Waarom zegt David dat? Omdat David ook moest strijden tegen een overmacht. En hoe moet hij dat doen? Met mijn God kan ik het doen. En u in uw strijd die u te voeren hebt, met God kunt u het doen. Wat voor strijd het ook is. Elke dag de knieën buigen. Elke dag vragen om kracht. En dan geldt het ook voor u. Van 1 Korinthe 15 vers 57. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Hoe zwak u ook bent, hoe klein we ook zijn, in een leven met de Heere zult u overwinnen. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief gehad heeft. Maar ondertussen kijkt u nog steeds op tegen die vijanden. Strijd waar u doorheen gaat. En daar staan ze dan. In Jozua 15 worden een paar van die namen genoemd van die reuzen. De drie zonen van Enak. Ahiman, Sesai en Talmai. Daar staan ze dan. Maar in de kracht van de Heere mag u verder trekken. En zeg maar tot uw ziel, mijn ziel vrees niet. Vrees nooit. Heb goede moed. Zoek kracht in de Heer alleen. Zijn kracht wordt volbracht in onze zwakheid. En dan wordt de overwinning verkregen. En dat lezen we ook in vers 23. Dat Jozua al dat land van noord tot zuid, het gehele land van Canaan, verkregen heeft. En dat was naar alles wat de Heere Mozes gesproken had. Naar de belofte van God verkreeg Jozua de overwinning. Dat hele land werd veroverd. En niet één van de goede woorden die de Heere gesproken had, viel op de aarde ijdel neer. Hij had het gezegd dat hij de Canaanieten zou uitdrijven. En dat hij de Enakieten voor Israël zou uitdrijven. De Heer had het gezegd aan Abraham, aan uw zaad zal ik dit land geven. En dan leek het nog zo onvoorstelbaar en zo onwerkelijk. God gaf de overwinning. En zo bracht Jozua het volk in het beloofde Canaan. Zo was de overwinning nu in feite compleet geworden. Nu was de macht van de Canaanieten gebroken. De resterende Canaanieten durfden niets meer te doen. Jozua bracht het volk in het land Canaan. Maar nu wacht Gods volk op een ander Canaan. Het hemelse Canaan. En dat land zal ook geopend worden. Niet door Jozua. Maar door die andere Jozua, die meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus. Want Jozua is hier toch een beeld van de Heere Jezus. Hij geeft zijn volk toch ingang in het hemelse Canaan. Hij heeft zelf de strijd daarvoor gestreden. Hij heeft de hemelse Canaan geopend. En hij heeft de Enakieten, die vreselijke duivelen, heeft hij toch overwonnen. Hij heeft toch de kop van Satan, van de oude slang, vermorzeld op Golgotha. En aan de Heere Jezus is nu gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij is nu toch in de hemel, in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Is hij nu toch bezig woningen te bereiden voor al zijn kinderen. Voor u, kind van God, een woning die precies bij u past. Dat u zich zo zult verwonderen over wat de Heere zal doen. En die ingang tot die hemelse Kanaan gebeurt niet door onze gerechtigheid, want die hebben wij niet. Het wordt geschonken uit genade. Want God geeft aan zijn volk de overwinning. En ze komen van alle tijden en plaatsen, maar ze zullen dat hemelse land binnengaan. En dan zal de rust aanbreken, de rust die overblijft voor het volk van God. Want in vers 23 lezen we hier in het land rusten van de krijg. Eerst was er de strijd, soms heftig, maar na de strijd is er de rust, rust. Nu nog tranen. Maar straks een glimlach van onvergankelijke vreugde op al de gezichten van die christenstrijders, daar zij hun wens verkrijgen. Nu kan er nog bestrijding en benauwdheid zijn, maar straks zal er volkomen vrede zijn. Het land rusten van de krijg. Waar u nu doorheen gaat, blijft niet zo. Gemeente, hoe leven wij? Leeft u zonder strijd? Leeft u zonder het kruisigen van uw eigen vlees? Leeft u zonder overgave aan de Heere? Dat komt omdat u zonder Christus leeft. En hoe gemakkelijk laten zij, ook kerkmensen, zij die naar Christus genoemd zijn, het hoofd hangen. En ze geven de strijd maar op tegen die Enakieten. Maar besef dan toch dat Christus alle macht heeft. Vrees niet. U weet toch van John Bunyan, toen Christen daar die twee leeuwen tegenkwam. Toen was hij bang, maar hij ging wel verder. En toen zag hij dat die leeuwen aan een ketting zaten. Zo is het. De zaken waar u bang voor bent, misschien de dood, misschien de laatste vijand, misschien bestrijdingen, misschien de duivel die u heen en weer kan schudden en u weet iets van zijn macht en bent u er bang voor. Besef toch, ze zitten aan een ketting. Die Enakieten zijn niets anders dan sprinkhanen voor de Heere, uw God. Buig dan de knieën en ga verder, ziende op de Heere Jezus, die meerdere Jozua. En zo zal er een zeker overwinning komen voor hen die tot hem horen. Amen.